Wales. Nachtigstein. Parket. In Permo.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché vandaag met muzikant en theatermaker Jo Jawad Alul. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En je bent helemaal fris en wakker, waar ik een beetje bezorgd om was, want gisteren en eergisteren en de hele voorbije week eigenlijk was het bijzonder druk in Brussel wegens de Belgian Pride. En jij bent daar de posterboy van, de affiche, het gezicht op de affiche. Was het een eer om daarvoor gevraagd te worden?
Absoluut, absoluut. Ik vond het... Ja, ik denk dat mijn doel is een beetje om het narratief te veranderen. En door op een poster te staan met mijn identiteit, is dat echt wel, ben ik ingeslaagd, denk ik.
Ja, en je hebt wel drukke dagen achter de rug, hè?
Ja, het was een hele drukke week. Ik heb woensdag opgetreden in het Beurscafé, dan donderdag ook nog een optreden. Vrijdag had ik een presentatie voor het kabinet van Bianca de Baat met Equal Brussels in de Bosaar. En dan gisteren was dan de kick-off van de parade.
Waar jij de presentatie hebt van gedaan en de parade hebt laten starten. Hè? Je hebt een soort startschot gegeven.
Absoluut, dat was heel fijn.
Voor 100.000 mensen waren er gisteren.
Ja, en het was goed weer. En als het weer mee is, dan is het sowieso eigenlijk feest. Ja.
En was de parade ook goed?
Absoluut. Ik heb meegewandeld met een organisatie, Extra Nostro, die echt een nadruk leggen op LGBT, dus ook met een etnische achtergrond en ook zeker met een Sub-Saharaanse achtergrond. Wat ik heel fijn vond natuurlijk. Dus dat zijn de kleinere groepen. Die kan ik toch altijd meer appreciëren of zo.
Die term LGBTQ, moeten we daar ook wel bij voegen?
Ja.
En zelfs, er wordt ook al een I achtergezet.
En een E en een A ook.
Ja, en waar staat dat allemaal voor?
L is voor lesbian, gay, bisexual, trans, intersex, queer. Dus het zijn eigenlijk allemaal zijstromingen, als het ware, van gewoon de seksualiteit in generaal.
En merk je dat die term bekend begint te worden?
Ja, absoluut. Zeker LGBT, de korte versie zal ik maar zeggen, is echt wel gewoon een term die gewoon meer en meer gehoord wordt. Zeker op de scholen merk ik dat echt wel gewoon al gewoon lingo is, zoals gewoon een ander woord.
Ja, en waar hoor jij het meeste bij? Waar gaat jouw gevoel het meeste naartoe?
Ik ben heel fluïde.
Ja.
Ik, zowel in mijn seksualiteit als in mijn gender, ik zal mij wel in een vakje stoppen. Als het echt is, zal ik mij wel een gay man noemen. Maar tegelijkertijd weet ik dat ik ook nog aangetrokken kan geraken tot vrouwen. Dus dan klopt dat ook niet helemaal. Dus mijn identiteit is continu aan het veranderen.
Mm.
Zo ervaar ik het bij mezelf.
Mm. En je bent ook veel meer dan dat, natuurlijk, hè?
Absoluut. Dat zijn eigenlijk maar hele kleine lagen, eigenlijk. Zeker je seksualiteit is wel een belangrijk onderdeel van je identiteit. Maar eigenlijk is dat niet een deel waar dat je een andere persoon niet voor zou leren kennen of zo. Dat is eigenlijk een beetje privé zelfs.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Mezelf? Positief, vrolijk, koppig... En een doorzetter. Maar dat komt denk ik ook bij dat koppig zijn.
Een Kielse rat met Marokkaanse roots, las ik ook over jou.
Ik ben op het Kiel opgegroeid. Dat is vlakbij een Beerschot. Ik denk dat de voetbalfanaten dat zeker zullen kennen. In een gezin van 8. En dat was een heel warm nest. 5 zussen, 2 broers. Dus ik zat heel veel met mijn zussen natuurlijk. Ik was ook gewoon een van de meisjes. Dat gevoel had ik toch. En voor de rest naar school gegaan op een gewone Vlaamse openbare school.
Op jouw website lees ik dan weer Creative Entrepreneur van Be Human VZW.
Ja.
Creatieve ondernemer, zo zie je jezelf ook.
Ja, absoluut.
Ben je ook, hè?
Dank je wel, dank je. Omdat ik naast mijn eigen projecten vind ik het ook gewoon belangrijk om gewoon andere projecten mee te ondersteunen. Samen met mijn collega Nira Hens. Wij hebben eigenlijk een VZW opgestart die eigenlijk uit is gekomen uit de monoloog die zij ook heeft gecoacht. Ik denk dat we allebei, zij ook natuurlijk met haar Rwandese roots, zij is geadopteerd eigenlijk, komt uit Turnhout. Wij verstaan heel goed hoe het is om gewoon tussen twee identiteiten eigenlijk beide heel goed te begrijpen en ook heel goed te kunnen fungeren tussen die twee eigenlijk.
En die monoloog heet Zeemeermin en daar trek je mee naar scholen. En om die reden ben je ook bij de koning en de koningin uitgenodigd.
Ja, absoluut.
Hoe was dat?
Dat was fantastisch. Ja, vooral omdat wij hadden vroeger als kind een onkel in Brussel wonen. Dus dikwijls met de auto passeerden wij het paleis. En dat is echt een beeld dat mij als kind zodanig is gepasseerd, omdat dat, ja, die laan daar, ik weet de naam, ontschiet mij nu.
Daar woont echt iemand in dat kasteel.
Ja, en ik ben daar dan ook geweest en dat is echt heel indrukwekkend.
Ja?
Niet stijf, er is protocol natuurlijk, maar zij absoluut niet stijf, want ze vooral... De koningin is een heel sociaal iemand. Ik denk dat de koning het moeilijker heeft om gewoon in gesprek te gaan. Want dat is ook niet evident natuurlijk, een gesprek voeren. Je moet ook gewoon een beetje proactief zijn, denk ik.
En waar ging het gesprek met jou over?
Bij mij vooral over mijn project, Zeemeermin. En dat de koningin dat echt wel een heel interessant project vond. Omdat onderwerpen durfde aanraken en taboes gewoon durft bespreekbaar maken. Waar gewoon in onze algemene maatschappij nog een groot probleem is.
Ja.
We houden graag dingen stil.
En dat is jouw levensverhaal en daar zullen we het in deze Touché ook uitgebreid over hebben. Ja. Jawad Alul, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Father, show me, for I have sin. Mother, teach me, I need to learn. Brother, guide me, the road is long. Sister, give me the love I need, the love I need. Love I need. I had to leave these chains of gold. I had to be all on my own. I had to make my own mistakes. I had to feel all of the pain. They took my mother's soul to watch over me, wash away all my sin. I had to leave, oh, don't you cry. Drowning in my ocean. Symphony of a crying angel. They robbed me from my only home. I felt a sky falling down on me. And I'll fool yourself. For I have won this holy war. I prayed for days on my bending. Take the devil out of me. My personal prison. Stuck behind bars, my own conviction got me this far. My personal prison, stuck behind bars, my own conviction got me this far.
Family Ties, een indrukwekkend nummer van jou, Jawad Alul, waarmee jouw concert Messiahs opent. Ik heb het afgelopen woensdag gezien in de Beursschouwburg in Brussel, als een van de vele activiteiten die er zijn in het kader van de Belgian Pride afgelopen week. Je stond daar heel erg trots op dat podium. Is het een bevrijding om dit verhaal, jouw verhaal, te kunnen vertellen via de muziek met zo'n achtkoppige band achter jou?
Absoluut. Therapie zelfs.
Ja?
Ja, absoluut. Ja. En een voorrecht. Want, wetende dat mijn verhaal misschien in een ander context gewoon een andere dimensie had kunnen nemen. Ik ben geprivilegeerd om daar kunst mee te maken en mij daarmee te kunnen in uitdrukken. En dan begeleid worden door een band die eigenlijk heel toegewijd zijn, heel empathisch, omdat het mijn verhaal is, maar zodanig wel punten kunnen meevinden waarin dat zij zich in kunnen vinden en ook gewoon hun hart en ziel in stoppen. En het resultaat is echt gewoon, vind ik heel fijn om zelf ook te kunnen en mogen zeggen van, mag echt gehoord worden.
Ja, en welke reacties heb je gekregen?
De meeste reactie dat we krijgen is echt dat we de mensen een uur meenemen. En dan vind ik dat we geslaagd zijn als band, omdat, weet je, in het dagelijks leven, er gebeurt zoveel. We moeten van alles doen en rekening houden. En voor mij is naar een concert gaan, muziek, is echt wel ontspanning. En is ook gewoon een soort, ja, naar een andere dimensie kunnen gaan met muziek. En dat vind ik wel fijn, dat mensen inderdaad echt gewoon een uur even gewoon helemaal met ons in een muzikaal verhaal zijn gestapt. En naar huis kunnen gaan en echt gewoon even terug alles kunnen relativeren of zo. Ja.
Je maakt met Messiahs ook de link naar Stonewall. Hè? Dat zijn de rellen die 50 jaar geleden plaatsvonden in een homobar in New York.
Klopt.
69. Wat is daar toen precies gebeurd in die bar?
69 is nog niet zo lang geleden, maar toen was politiegeweld tegenover mensen van LGBT en vooral naar de trans community en sekswerkers was bijna normaal. Daar werd ook niks tegen gezegd. Vooral ook omdat toen in New York, waar nu Upper East Side is, moest opgekuist worden, want de stad was aan het veranderen. Dus er moesten gewoon bepaalde plekken echt gewoon proper gemaakt worden. Er moest een heleboel dingen veranderen, maar tegelijkertijd was er een gemeenschap aan het opkomen. Die holibi-gemeenschap, die trans community. En er zijn dan eigenlijk rellen ontstaan, omdat die politie eigenlijk waren binnengevallen. En daar is toen Marsha P. Johnson tegenop ingegaan. De legende zegt dat ze een baksteen heeft gegooid. En dat is het ding, het zijn op den duur bijna legendes en mythes geworden, omdat vandaag de dag de LGBT-community weet daar heel weinig over. Omdat we, denk ik, ergens een beetje we take it for granted. Nu weten we dat we die vrijheid hebben verworven. En dikwijls vergeten we dan van waaruit die vrijheid oorspronkelijk echt komt. En ook dat die eigenlijk nog maar heel jong is. Mm-hmm. 50
maar het
jaar
was de eerste keer dat er tegen de politie terug werd gereageerd. Hè? Het was bijna een evidentie dat de politie mensen uit een bar kon zetten.
Ja.
Homo's, lesbiennes, dat die daar zogezegd niet thuis hoorden.
Ja.
Daar is ook de Gay Pride uit ontstaan. Hè?
Ja, exact een jaar later eigenlijk.
Ja.
Dus na dat voorval zijn er gewoon een heleboel mensen gaan samenzitten en samen echt gewoon beginnen werken. En een jaar later is er echt de eerste manifestatie geweest.
Ja. En hoe belangrijk is dat woord pride, trots? Want daar draait het om, hè?
Enorm belangrijk, omdat ik denk als mensen moet je een vorm van trotsgevoel hebben. Of het nu over je seksualiteit is, of over dat je iets hebt verwezenlijkt, of over trots is gewoon heel belangrijk. Langs de andere kant kan dat ook gewoon echt wel u in de weg staan, uw trots zijn. Ik denk dat we daar ook soms een beetje voor moeten oppassen. Ook weer alweer omdat we niet die vrijheid die we hebben kunnen krijgen natuurlijk, ook niet gewoon, ja, gaan moeten vergeten van waar dat komt. En dat dat echt wel heel kostbaar is.
Onwaarschijnlijk ook dat die gay prides over de hele wereld zijn opgepikt. Hè? Ik las dat In Brazilië bijvoorbeeld 3 miljoen mensen meelopen, ja, als daar een gay pride wordt georganiseerd. Elk jaar is dat trouwens in Europa alleen al in 150 steden. Er is ook een Euro Pride dit jaar in Wenen. Er is een World Pride dit jaar in New York, naar aanleiding van die 50ste verjaardag, vermoed ik. Gisteren dus in Brussel, die enorme stoet met 100.000 mensen die zijn meegelopen. Slogan van dit jaar was All for One, allen voor één, met als thema intersectionaliteit. Mm-hmm. Wat bedoelen ze daarmee?
Intersectionaliteit is eigenlijk, er zijn bepaalde mensen in onze maatschappij die langs verschillende kanten eigenlijk kunnen gediscrimineerd worden. Als je ziet bijvoorbeeld naar een zwarte transgender vrouw, zij is een vrouw, zij is zwart, dus iemand van kleur, zij is transseksueel. Stel dat zij ook bijvoorbeeld komt uit een gezin dat uit de armoede komt, klasse, dan, dus uit verschillende lagen kan zij eigenlijk gediscrimineerd worden. Dus dat is ook kruispuntdenken. Dat is ook een ander woord voor intersectionaliteit. En dat was de focus dit jaar op, omdat dat echt nog mensen zijn die extra aandacht nodig hebben. En waar dat we nu ook echt wel, zeker bijvoorbeeld in Antwerpen, met een minority-majority-samenleving, er is een hele groot deel van de maatschappij die gewoon wel van hier is, maar nog altijd in de ogen precies niet van hier is. Terwijl het dat begint allemaal heel vloed te worden of zo.
En in hoeverre herken jij je in die intersectionaliteit?
Ja, enorm. Omdat ik ben misschien wel een man, maar ik weet dat ik in de ogen van de maatschappij mij niet helemaal als een man zal gedragen. Het was zelfs, denk ik, Theo Franke zijn tweet vorig jaar, dat mannenlingerie, waar zijn die echte mannen toch naartoe? We eigenlijk al suggereert dat ik geen echte man ben, omdat ik lingerie draag op het podium. Dus dat is heel raar om eigenlijk dat dan te horen. Dus ik definieer mij niet 100% als man, maar dan zou wel moeten weten wat een man eigenlijk wilt zeggen, wat dat inhoudt. Is dat gewoon het geslachtsdeel hebben van een man? Of komen daar bepaalde karakteristieken bij? Want is een man dan iemand die trots is en zelfzeker en stoer en een leider? Terwijl dat ook allemaal dingen zijn die ook een vrouw kan zijn. Mm-hmm. Dus bij mij is het ook gewoon, ik zit ook op die verschillende kruispunten van natuurlijk Marokkaan te zijn, islamitische achtergrond, Vlaamse zijn, want ik ben hier geboren. Dus ik ben 100% Vlaming. Ook gewoon wel duidelijk LGBT te zijn. Dus dat is gewoon, je komt op verschillende kruispunten eigenlijk, die raken elkaar aan, waardoor dat je van verschillende kanten gediscrimineerd kan worden.
Is er ook discriminatie tussen die verschillende groepen, zal ik ze maar noemen voor het gemak, tussen lesbiennes, transgenders, biseksuelen?
Absoluut.
Hoe ver gaat dat? Want het lijkt alsof jullie één club zijn die altijd goed...
Nee, hoor.
Nee.
Ik wil niemand tegen de borst stoten, maar moesten we het gevoel van de Pride heel het jaar door kunnen vasthouden, dat zou echt gewoon prachtig zijn.
Want ook daar durft het wel eens wringen?
Natuurlijk. Ja. Omdat vanaf dat we inderdaad weer iets in vakjes gaan stoppen, dus we hebben heel die holibi-gemeenschap, maar opeens in die holibi-gemeenschap heb je de homo's en dan heb je de lesbiennes en dan de biseksuelen. Dus je onderverdeelt dat allemaal nog eens. En natuurlijk is er onderling, er zijn altijd mensen die gewoon problemen hebben met andere mensen, denk ik. En ik denk dat dat ook is omdat seksualiteit is een deel van onze identiteit, soms een groot deel. Dus als ik mij enkel identificeer met mijn homoseksualiteit en jij bent een vrouw die lesbisch bent, voor sommige mannen is dat gewoon heel moeilijk om dat, denk ik, te begrijpen of zo. Dus er is onderling, er is ook heel veel, vooral naar trans mensen, is er ook heel veel onbegrip, merk ik, in onze gemeenschap, wat ik heel jammer vind. Ik ben 33, maar als ik 13 jaar geleden in de homogemeenschap in Antwerpen uitging, ervaarde ik enorm veel racisme. Ook heel veel onbegrip, omdat ze dachten dat ik gewoon een verdoken Marokkaanse homo was, terwijl ik echt wel een hele opoffering had gemaakt, eigenlijk, om eindelijk opgevangen te willen worden bij de homogemeenschap. Dus er is heel veel racisme en toch ook heel veel onbegrip naar andere groepen.
Ja, maar ze doen hun best, hè. Gisteren kleurde Brussel helemaal regenboog.
Absoluut.
Op de toren van de VRT. Heel veel bedrijven tonen ook dat jullie heel erg genegen zijn.
Ja.
Maar het blijft nog altijd wij, zij, hè?
Wij, zij, en ik vind ook vorige week was bijvoorbeeld in Gent ook de eerste Pride. Het was een queer Pride. En wat ik daar heel mooi aan vond, is omdat dat is een grassroots-initiatief. Zij willen niets met politiek te maken hebben. Omdat we zien nu natuurlijk die Pride die zo groot is geworden en zo mooi. En dat is allemaal positief, want dat hoort ook bij ons mens zijn. Laat ons alles in massa gaan doen. Maar tegelijkertijd, de keerzijde daarvan is dat dat op den duur een beetje een commercieel iets wordt. Bijna een kapitalistisch iets. Dus ik vind het soms heel dubbel. Hoe fijn ik het vind om zoveel mensen samen te zien die echt wel iets collectiefs zijn aan het vieren, hoort daar gewoon altijd een beetje zo een donkere kant aan. Ik vind dat politiek daar niks te zoeken heeft. Ja, ik vind
dat protest was er ook gisteren, hè?
Ja, ik vind dat
tegen
is niet...
Tegen de politieke recuperatie.
Ik vind dat niet nodig.
De Pride.
Ja, ik vind... Zij mogen een plekje innemen waar dat zij hun ding mogen doen, maar de parade... En ik bedoel, die twee hebben niets met elkaar te maken, maar totaal niets. Want de een komt echt iets gewoon... Dat is een viering. Mm-hmm.
Stem uit de Arabische wereld. Stierf in de jaren 70, maar is nog altijd de best verkopende Arabische artieste. Jawad Alul, het is muziek die jij ook kent, hè?
Ja.
Je bent mee opgegroeid?
Ja, ons moeder luisterde daar heel graag naartoe.
Ja.
Ik heb ons mama ook verloren toen ik 15 jaar was. En dat is voor mij een manier om die eigenlijk op een vanaf dat ik op play duw, die onmiddellijk bij mij te hebben. Mm-hmm. En dan kook ik dikwijls ook als ik Om Kulthum opzet. Dikwijls omdat dat ook nummers van 40 minuten zijn.
Ja, ja, ja.
Dus dat is een mooie tijdspanne om het volledige voorbereidend werk te doen voor als ik diners geef.
Wat voor iemand was jouw moeder?
Mijn moeder was een heel warm iemand. Ook wel recht voor de raap. Die zou echt wel... opkomen tegen onrecht. Ook soms wel mensen gewoon wijzen op hun fouten of zo. Een vrouw met ballen. Mm-hmm. Zeker en vast.
Had je het gevoel dat ze jou kende?
Ja.
Dat ze jou door had?
Ja, absoluut.
Ja?
Ze wist echt wel dat ik veel te gevoelig was mm-hmm. voor een wereld die eigenlijk mij continu langs alle kanten was aan het vertellen dat ik niet goed genoeg was. Ik was te veel als een meisje en ik was te flauw. En daar had ze soms op haar manier ook wel last mee natuurlijk, omdat ze niet wilde dat ik zoveel afzag ergens. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd wou ze dat oplossen door net ook mij ook sterker te maken en minder flauw. Maar tegelijkertijd werkt dat ook heel averechts. Maar langs de andere kant heeft dat nu wel zijn vruchten afgeworpen.
Ja, en je was de jongste van acht.
Ja.
Hoe was de band met jouw broers en zussen?
Ja, ik denk als jongste word je onderschat. Omdat uiteindelijk ben je daar wel gewoon tussen en je vangt alles mee op van gesprekken en je hebt ook dikwijls wel je eigenzinnige mening daarover. Maar dikwijls mag je die niet geven, want je bent nog veel te klein. Maar eigenlijk pak je wel alles mee op van gesprekken en hoe dat dingen misschien beter zouden kunnen zijn. Dus enorm leerrijk. Heel leerrijk. Dat is ook de reden waarom dat ik goed in groepen kan werken. Waarom dat ik zowel een leider kan zijn als ook gewoon heel makkelijk in een groep kan volgen. Qua communicatie ook. Je wordt er een rijker persoon van door met veel kinderen op te groeien.
Maar als puber moest je die puberteit door zonder je moeder. Hoe moeilijk was dat?
Enorm moeilijk.
Ja?
Omdat er is nooit, denk ik, en ik heb dat met veel mensen die op jonge leeftijd hun ouders zijn verloren, er wordt nooit echt heel duidelijk gewoon gezegd van dit is er nu gebeurd. Dat dat even gewoon een moment krijgt. Mm-hmm. Van, ik denk dat dat soms ook gewoon allemaal heel snel gaat natuurlijk. We stappen onmiddellijk in het rouwen, maar eigenlijk het uitleggen van oké, er is iemand weg en nu gaan we echt wel daarom mogen rouwen zelfs. Mm-hmm. En dat heeft ook gewoon tijd nodig.
Maar je was ook bezig met je identiteit te vormen natuurlijk, hè, als puber. Zonder je moeder.
Ja.
Hoe ging dat?
Ja, enerzijds heel makkelijk ook wel. Want de kracht, denk ik, als je iemand verliest, is dat je die op een soort piedestal zet. Die persoon is opeens, die krijgt een soort heldenstatus zelfs. En bij ons moeder was dat zeker. Die was echt opeens een soort heldin. Ook omdat die op jonge leeftijd was gestorven. Dus heel veel mensen hadden opeens zoiets van wat een geweldige vrouw die ons is heen gegaan. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk voor heel lange tijd al haar goede eigenschappen, want uiteraard had ze ook slechte eigenschappen, maar al haar goede eigenschappen eigenlijk zo uitvergroot en die ook gewoon beginnen een beetje internaliseren. En dat werkte wel voor mij of zo.
Wist je wat je wou worden?
Toen? Mm-hmm. Stiekem wel. Maar ik denk dat ik uit gemak zoiets had van, uit gemak van, ik zal een beroep nemen, kiezen, dat gewoon makkelijker even nu is te combineren met mijn ingewikkelde identiteit. En dat was bakker. Dat ben ik ook geworden. Heb ik ook een mooie carrière in gehad. Maar ik wist toen al van, ik wil gewoon op een podium staan en ik wil gewoon zelf dingen creëren en spelen. En
wat was die mooie carrière als bakker?
Ik heb op mijn 18 ben ik afgestudeerd als pâtissier-chocolatier. En dan ben ik een jaar in Parijs gaan werken. En dan teruggekomen. En dan ben ik bij Delray begonnen. Dat is eigenlijk chocolatier in Antwerpen. En daar heb ik 4 jaar gewerkt, denk ik. En dan daarna nog als verkoper eigenlijk in een zaak die echt gespecialiseerd was voor chocolatiers.
En dat jaar in Parijs. Hoe belangrijk is dat voor jouw identiteit geweest?
Dat is mijn keerpunt geweest.
Ja?
Ja, absoluut.
Wat is daar gebeurd?
Ik heb vooral heel veel gesprekken gehad. Want los eigenlijk van seksualiteit, ik heb heel veel kunnen spreken over wie, wat en hoe en de geschiedenis en waarom zijn wij hier en wat doen wij hier en hele open gesprekken. Want dikwijls kan je wel vragen hebben, maar soms zijn er geen duidelijke antwoorden op bepaalde vragen.
Is het daar dat je de gay scene hebt leren kennen?
Ja, absoluut. Mm-hmm. Ik heb ook daar mijn eerste vriendje toen gehad. Door in aanraking te komen met gewoon een hele wereld waar ik eigenlijk al stiekem altijd van droomde, was ineens realiteit geworden.
en een voordeel dat je ver van huis was.
Absoluut. Ja. Kwam ook die vrijheid bij kijken natuurlijk. Hè.
Wat wist je vader van wat jij deed en hoe je leefde in Parijs?
Hij wist dat ik was begonnen met roken en dat vond hij verschrikkelijk. Hij vond dat echt zo erg. Wat ik ook wel begrijp. Ja. Het is ook niet... Ik bedoel, roken is nu niet... ik zou het niet beginnen promoten. Dus dat vond hij al verschrikkelijk. Dus toen wist ik al van... Dat zou je van de rest moeten weten. En hij miste mij ook wel gewoon, denk ik. Ik denk dat mijn vader, ik als jongste, dat hij mij heel graag heeft. En opeens was ik niet meer dicht bij hem. Daarvoor was ik altijd een kind dat gewoon... Ja, braafjes deed wat er van mij gevraagd werd. Omdat ik ergens wel wist dat ik ooit wel eerlijk tegen mezelf ging moesten zijn.
Dat is ondertussen ook wel gebeurd, natuurlijk. Ja. Maar wanneer ben je eerlijk tegen je vader geweest? Hoe lang heeft dat geduurd?
Dat ik het zelf heb gezegd, echt pas op mijn 29ste. Omdat ik thuis ben vertrokken zonder hem het echt te zeggen dat ik homoseksueel ben. Dus pas op mijn 29ste heb ik eigenlijk echt tegen hem gezegd van ja, dit is hoe echt de vork in de steel zit.
En waarom heeft het zo lang geduurd, denk je?
Ja, ik denk omdat in het begin ben ik te impulsief geweest en ben ik thuis vertrokken. En tijd is iets heel raar. Kan heel snel gaan bijvoorbeeld. En die 9 jaar is echt voorbij gevlogen. Maar omdat ik ook echt heel bewust die roots van mij heb afgesneden. Mm-hmm. Ik had dat toen echt nodig.
En wat was zijn reactie?
Zijn reactie was, ik heb altijd geweten dat jij een meisje was in een mannenlichaam.
Ja.
En ik vond dat heel... Eerst dacht ik, wat zegt hij nu? En ik begreep wat hij daarmee bedoelde ergens. Omdat, ja, voor veel mensen is er maar een richting als in een man en een vrouw. Dat is de enigste mogelijkheid hoe dat liefde kan ontstaan en hoe dat liefde kan bedreven worden. Maar ergens denk ik ook wel dat hij wist dat ik ook gewoon van kind al heel genderfluïde was.
Mm-hmm.
Qua uiterlijk ook. Ik werd dikwijls op straat als gewoon als meisje aangenomen.
Mm-hmm. En jouw broers en zussen, hoe zijn zij het te weten gekomen? Hoe heb je dat verteld?
Mijn zus heb ik het zelf gewoon echt tegengezegd, op mijn 20ste. En dat is heel mooi opgevangen geweest, want ze wisten gewoon dat ik daar zo lang al mee aan het worstelen was. En mijn broers hebben eigenlijk na lange tijd... Ik heb met mijn broers nu echt... Dat zijn mijn beste vrienden. Omdat eigenlijk zij de vrijheid voelen om ook volledig zichzelf te kunnen zijn. En dat werkt wel of zo.
Mm-hmm.
Zij kunnen tegen mij alles vertellen over hun vriendinnetjes en over hun situaties. En ik zal daar ook gewoon zonder oordeel naar luisteren.
Ja. Ze komen ook allemaal naar jouw voorstelling kijken, hè? Als je in Antwerpen gaat spelen met Messias.
12 juni.
Dus dat wordt een volle zaal, als heel jouw familie in de zaal zit.
Ja.
Is er geen plaats meer voor ander volk?
Mijn neefjes en nichtjes, dat is vooral... ben ik heel blij om...
Ja? Waarom?
Omdat ik gewoon van kinderen hou. Er zit een vrijheid in kinderen, zeker in communicatie, waar dat wij als volwassenen gewoon een beetje verleerd zijn door onze beleefdheid. En ik vind het fijn hoe dat zij eigenlijk... Dat zijn, die zitten tussen de 6 en de 24 jaar. Maar zeker die pubers, die merk ik dat die echt wel heel hard aan mij hangen. En ik vind dat heel fijn.
Pictures of the kind. Smiles we gave to one another for the way we were.
Van Barbra Streisand, een icoon hè, voor de homobeweging. Het was een grote hit begin jaren 70 uit de gelijknamige film van Sydney Pollack, waar Barbra Streisand speelt aan de zijde van Robert Redford. Jawad Alul, waaraan doet dit nummer jou denken? Wat gebeurt er met jou als je dit hoort?
Oh, ik heb heel veel tranen gelaten op dit
is
nummer.
Echt?
Ja, omdat ik ben getrouwd geweest en op mijn 25ste... wilde mijn man scheiden. Wat eigenlijk niet helemaal als een verrassing kwam, omdat ons huwelijk echt gewoon niet goed zat. Maar tegelijkertijd ook weer wel, want 2 weken daarvoor had hij een verrassingsfeest voor mijn 25ste verjaardag gegeven. Dus ik dacht ergens, ah ja, het komt wel goed met ons of zo.
Ja.
En meer ook nog, ja, we hadden net een huis samengekocht. Maar hij had onmiddellijk een nieuwe vriend, waardoor dat ik gewoon niet meer in het appartement kon blijven. Ik ben toen bij een goede vriend, Jan, gaan kunnen intrekken, alle geluk. Die heeft me echt opgevangen als een moeder. En die was een hele grote Barbra Streisand fan. En dan hebben wij echt Barbra Streisand gewoon op repeat gespeeld. En opeens op een avond zette hij dit nummer op. En ik denk dat ik mij toen voor weken zo lang sterk had gehouden. Want bij een scheiding komt zoveel bij kijken. En een notaris en een advocaat en... verdelen en al die toestanden. Dus ik had mij altijd sterk gehouden en ik had zoiets van, oké, ik moet hier even door. En dat nummer begon en dat was voor mij gewoon een therapeutisch moment. Dus als Jan is aan het luisteren, dank je wel daarvoor.
De liefde, heb je dat moeten leren?
Absoluut. Maar ja, vooral voor mezelf.
Hoezo? Nu,
ja, omdat... voor mij is mijn genderfluiditeit zo natuurlijk. Ik ben gewoon ergens zowel een man als een vrouw. Maar als kind 5 jaar aan een stuk elke dag horen dat je als een meisje bent, dat eigenlijk wie je bent niet goed is, niet klopt, niet mag zijn, haalt gewoon je zelfwaarde naar beneden. Als er dan ook nog eens bij komt kijken, seksualiteit bijvoorbeeld... In een maatschappij waarin dat dan nog altijd niet als norm wordt gezien, homoseksualiteit. Het blijft nog altijd voor de grootste deel van de mensen een rariteit of zo. We weten dat het er is, we aanvaarden het wel, maar het blijft nog helemaal niet... het wordt nog niet helemaal verstaan of zo door het grote publiek. Dus dat zijn allemaal elementen waardoor je denkt dat je gewoon niet, ja, niet genoeg bent.
Mm-hmm. Je hebt een tijdje als drag queen gewerkt.
Absoluut.
Was dat een manier voor jou om toch te mogen in vrouwenkleren op een podium te staan en
absoluut.
Je goed te voelen, ja?
Ja. Ja. En daar ook extreem in overdrijven zelfs.
Ja? Ja, hoe zag je er toen uit?
Prachtig.
Dat geloof ik graag.
In het begin niet.
Nee.
Mijn eerste jaar zag ik er afschuwelijk uit. Maar omdat je doet je eigen make-up en je maakt je eigen kostuumpjes en allemaal
maar
heel leuk.
Maar hoe ver ging je daarin? Met haartooien, nagellak en kleren en hoge hakken?
Ik heb ooit voor een wedstrijd mijn baard geëpileerd.
Echt?
Met een pincet, haartje voor haartje. Dat was zo pijnlijk. En nu zou ik mezelf niet inbeelden dat ik dat terug zou doen. Maar die toewijding was toen zo groot, omdat die draggemeenschap in Antwerpen is helemaal niet zo groot, maar die was toen heel duidelijk wie de grote spelers waren in dat vak.
Mm-hmm.
En opeens kwam ik daar dan als Marokkaanse drag queen ook mijn strepen daar verdienen. En ik heb dat ook gedaan, omdat ik gewoon wel veel tegenwind ook kreeg. En dat werkt wel of zo voor mij, denk ik. Dat gaf mij net voeding om echt gewoon wel de dingen te doen dat ik wilde doen. En dat was vooral bijvoorbeeld Studio 54. Dat was een feestje in Antwerpen. Die hadden ook een editie in het Sportpaleis één keer per jaar. En dat was voor mij gewoon zo, dat is de missie. Daar moet ik geraken.
Mm. Want nu bijvoorbeeld draag je oorbellen, ringen. Je hebt een prachtige kapsel.
Dank je wel.
Nu heb je het, denk ik, veel minder moeilijk om in je dagelijkse leven te zijn wie je bent. En oorbellen te dragen en ringen aan te doen. Is daar ook een kantelpunt geweest? Het moment dat je het gevoel had, ik doe dat gewoon.
Ik denk ook door die drag.
Mm-hmm. Heeft dat geholpen?
Dat heeft geholpen, maar ook pas later of zo. Want ik heb met drag gestopt toen ik 28 was.
En waarom? Waarom ben je daarmee gestopt?
Omdat ik daar de alter ego nam op den duur mij over. Ik had een alter ego gemaakt dat zo zelfzeker was en zo veel kracht en
dat was Mira Mirage?
Ja, inderdaad. Ja. En ik had een tweede ook, Irma Ravage. Ja, omdat ik ben een ondernemer, Friedel.
Ja?
En de ene was gewoon een heel sensuele seksbom en de andere was gewoon een extraverte club queen. En omdat ik gewoon ook daardoor meer jobs kon krijgen. Enerzijds kon ik mikken op gewoon een hostess zijn en feesten aan elkaar praten en optreden. En de andere was dan echt gewoon in meer de club scene, echt gewoon het feest op gang houden. Maar na een tijd was dat alter ego zo groot geworden en was ik dat gewoon continu. Was ik continu dat personage. Dat ik eigenlijk niet echt goed wist, maar wie ben ik dan eigenlijk? En dan ben ik mijn mannelijke identiteit heel hard gaan beginnen ontdekken. Ben ik ook tattoos beginnen zetten, omdat ik gewoon als kind tattoos al gewoon mega fascinerend vond.
Heel veel tattoos, hè?
Ja, en
hebben ze een betekenis?
Absoluut, absoluut. Ik heb
zoals?
Ze zijn altijd de meest vervolgde. Ik heb bijvoorbeeld Ummi in het Arabisch en de dag dat ze is overleden. En dan heb ik ook heel veel dingen die vliegen. Omdat voor mij zijn vogels en dingen die vliegen, want het is gewoon de ultieme vorm van vrijheid. Ik heb een flamingo met een kroon aan. Ik heb ook een arend die terug is van de strijd en die zijn pootje is eraf. Dus dat staat voor trots.
Ik zie een bij.
Een bij, ja, inderdaad.
Vlinder?
Een libel.
Ah, een libel, ja.
En daar staat Shanti, dat is een goede vriendin van mij, die mij ook door dik en dun heeft gesteund.
Huh?
En zelfs links en rechts op mijn polsen heb ik ook, voor als ik toch niet meer weet
waar links en rechts is.
Ja, soms kan je dat mispakken. Hè?
Ja. En tekst ook, hè? No day,
but today. Day.
Waarom?
Omdat gewoon het meest interessante boek dat ik ooit heb gelezen was The Power of Now van Eckhart Tolle. En daar legt hij ook heel duidelijk in dat er maar één moment is. Dat is hier, dit moment, waar wij nu samen met elkaar zijn aan het communiceren.
Nu. De kracht van het nu.
De kracht van het nu. En natuurlijk kan dat heel snel in het mond genomen worden, maar dat gaat heel snel. Ons denken bijvoorbeeld is ofwel altijd in het verleden bezig, ofwel zijn we alleen maar aan het projecteren naar wat er nog gaat komen. Maar de kracht zit echt nu in het moment te blijven en proberen gewoon in het moment ook te communiceren. En natuurlijk kan je praten over vroeger en zien waar we naartoe gaan. Maar voor mij haal ik het meeste genot uit het leven als ik probeer echt gewoon enkel daar te zijn.
Mm-hmm. Nu ben je vooral muzikant en theatermaker zonder opleiding. Vind je dat erg? Vind je dat jammer dat je voor patissier hebt, voor bakker hebt gestudeerd, terwijl dit nu echt wel jouw passie is, theater en muziek?
Nee, ik vind het absoluut niet erg, omdat dat mij altijd werkzekerheid heeft gegeven toen ik eigenlijk nog mijn ander pad was aan het ontwikkelen. En terwijl ik dat pad was aan het ontwikkelen, ben ik echt gezegend geweest om te werken met mensen als bijvoorbeeld een Alex Callier met The Voice. Ik bedoel, ik heb daar echt 6 tot 9 maanden mee gewerkt. Iemand die zo...
Zat in de halve finale, hè?
Ja. Ja. Ik bedoel, iemand die op zo'n professioneel niveau werkt, mag je daar dan gewoon mee eigenlijk gewoon u mee op afwrijven.
En daar heb je alles geleerd?
Ik heb daar heel... Alles is veel, maar ik heb echt wel daar discipline vooral geleerd. Die man is heel gedisciplineerd. En dan ook via Nira Hens, bijvoorbeeld theater, dan ook... Dus altijd met heel goede mensen mij blijven omringen en een soort opleiding onderweg gekregen van allemaal verschillende mensen.
Ja. Muziek van Claude Debussy, Claire de Lune, Jawad Alul. Muziek die een betekenis heeft voor jou, hè? Deze rustige pianomuziek.
Ja, ik kan ervan genieten om een glaasje bruine rum in te schenken.
Mm-hmm.
En gewoon deze op te zetten. Omdat bij muziek vind ik hoe... Allez, ik ben zelf zanger, maar ik vind de kracht van muziek is soms echt gewoon in de instrumenten. En zeker als je dan ziet naar piano of klassieke muziek, dat is voor mij gewoon... Dat is, ja... Geniaal werk, vind ik dat. Als je ziet naar klassieke muziek bijvoorbeeld, dat is echt gewoon... Dat die mensen in zo'n tijdsgeest doen, kan mij... Dat zou ik echt een vlieg willen zijn in die tijdsgeest.
Je hebt ook de kracht van yoga ontdekt, hè?
Ja.
Hoe?
Door mijn kamergenoot, Matthias. Na mijn scheiding zat ik toen echt wel een beetje... op zoek, want opeens stond ik echt alleen. Want na mijn vertrek thuis had ik een partner eigenlijk waar ik op kon terugvallen. En ergens bij dat alleen zijn kwamen ook wel nog meer mogelijkheden, want opeens kon ik echt wel even zelf kiezen wat ik wilde doen. En yoga was daar gewoon nodig, omdat ik gewoon echt balans nodig had. Want in al dat zoeken moest ik wel enige balans hebben. En daar heeft yoga echt voor gezorgd. Want dat begon bij één keer per week naar twee keer per week, totdat ik dat 5 keer per week deed. Zeker de eerste 3 jaar.
Ja. En nu?
Nog altijd. Ik ben vooral verslaafd aan Bikram-yoga.
Ja?
Ja, omdat voor mij is die combinatie van de hitte en ook 90 minuten, 26 poses, elke pose doe je 2 keer. En dat geeft mij gewoon rust, omdat ik weet dat ik zoveel verschillende dingen doe in mijn dagelijks leven. Weet ik van, oké, die yoga, weet ik gewoon dat is 90 minuten even altijd gewoon hetzelfde. Dat is een strakke opeenvolging van oefeningen. En dat werkt wel of zo. Die balans is dan ook weer goed voor al de rest waar ik continu verschillende dingen moet doen.
En de hitte verdraag je goed?
Ik ben verslaafd aan hitte.
Ja?
Ja, ik zou echt... mijn doel is om echt wel ooit in een warm land ergens te belanden.
Terug naar Marokko?
Terug naar Marokko? Ik denk, ja, terug... Sowieso, ik ben geboren in België, dus terug naar Marokko...
Is een foute vraag.
Ja.
Ja.
Maar
hoe vaak ga je naar het land van je ouders, zal ik dat maar zeggen?
Ik ben 2 jaar geleden ben ik gegaan na 13 jaar. Ik was 13 jaar niet gegaan. En dat was heel fijn, omdat ik vooral een auto had gehuurd en zelf achter het stuur was. Als kind zat ik op de achterbank te wachten wanneer we aankwamen. Dus nu was het echt gewoon, was ik volwassen en was ik aan het rijden door echt gewoon een prachtig land. Marokko is zo divers. Dat weten wij eigenlijk hier in Vlaanderen veel te weinig over die Marokkaanse cultuur. Die is echt zo uitgestrekt. En het is een land van noord tot zuid, dat is gewoon onnoemelijk veel cultuur.
Ja. Aan welk plekje heb je dan je hart verpand?
In Marokko?
Ja.
Wel, Chefchaouen vond ik enorm magisch. Dat is de blauwe stad, omdat daar gewoon... er hangt iets heel mythisch, omdat het eigenlijk in een dal is. Omdat alles ook blauw is. Dus overdag heb je het gevoel dat je tussen de wolken wandelt. En 's avonds met de straatverlichting heb je echt het gevoel dat je in een droom zit of zo. Daar is ook gewoon weinig activiteit van auto's en zo. Dat is allemaal zo wat daar rond. Het is meer echt heel klein en gecondenseerd. Maar heel warm.
Mm-hmm. Ik heb nog muziek uit American History X.
Yeah.
Een film uit 1998 van regisseur Tony Kane met Edward Norton en Edward Furlong over een jonge man die radicaliseert, racistisch wordt zelfs, nadat zijn vader door zwarten wordt vermoord.
Yeah.
Waarom heeft die film jou zo geraakt?
Verschillende elementen. Enerzijds is ook de scène waar dat... een jongen wordt echt gewoon brutaal vermoord tegen de rand van de stoep. Maar anderzijds, die kant vooral omdat hoe dat wij als mens echt wel vrede wezens kunnen zijn. Hoe dat ik hard geloof in de schoonheid die wij als mensen kunnen teweegbrengen. Zijn er toch jammer genoeg sommigen onder ons die ook echt gewoon de meest ergste dingen kunnen doen. Maar anderzijds, het grootste verhaal is gewoon dat natuurlijk die geradicaliseerde witte jongen gaat dan in het gevangenis. En die gaat dan de was moeten doen met eigenlijk een zwarte jonge man die daar ook in het gevangenis zit. En dat is een vriendschap die op het eerste zicht echt gewoon lijkt te mislukken. Want die twee konden niet verder van elkaar zitten. En het is vooral door de warmte van de zwarte jonge man eigenlijk dat op den duur de witte man eigenlijk gewoon smelt en beseft dat die eigenlijk zoveel meer gemeen hebben. En dat ze eigenlijk door een systeem door een systeem gewoon tegen elkaar worden opgezet.
Mm-hmm. Een herkenbare situatie? Kan jij zeggen dat je door een gesprek plotseling anders bent gaan omgaan met mensen?
Absoluut. Ik heb dikwijls zelfs in mijn jeugd heb ik het gesprek moeten voeren alsof ik de anderen wilde overtuigen van mijn goed zijn.
Dat je racistische gevoelens ervaarde tegenover?
Ja, absoluut. Absoluut.
Ja, op welke manier dan?
Op welke manier? Ik heb donker haar en donkere ogen. En als ik mijn baard goed laat staan, is dat voor sommige mensen al voldoende reden om mij anders te gaan, te gaan percipiëren of zo.
Uh-huh.
Maar dat is ook gewoon, dat gaat heel snel natuurlijk. Dat zit zo snel, als gezien aan de media, alles van beelden dat wij op ons afkrijgen, wordt racisme bijna gewoon gevoed. Er wordt gewoon heel duidelijk maar 1 kant van het verhaal belicht, waardoor dat wij gewoon als mensen echt gaan beginnen geloven dat inderdaad alle moslims terroristen zijn. En we gaan inderdaad beginnen geloven dat alle mensen zo zijn. En dat is jammer, want ik denk dat we op een punt zitten. Het is weer een heel kritieke tijd waarin dat we eigenlijk moeten toegeven aan die illusies. Dat we echt gewoon... Er zijn een paar rotte appels in elke gemeenschap. Dat is duidelijk. En het is door in gesprek te gaan, wat jij daarnet zei, dat we elkaar leren kennen. En we moeten gewoon terug leren in gesprek te gaan. En niet van dingen uitgaan, want dan ga je niet in gesprek.
Die prachtige muziek uit American History X van Tony Kaye. Wij praten zo meteen verder, Jawad Alul en ik in Touché.
Dit is een van de beste peilingen die we hebben gehad.
Het doet wel deugd natuurlijk om in peilingen goed te scoren.
Tenzij de peilingen helemaal onzin zijn.
Het belangrijkste is, je moet de meerderheid vormen.
Er is toch niet met die meedoen verkiezingen om niet mee te besturen.
Nog tot 26 mei op Radio 1.
Er kan nog heel veel gebeuren.
Dagelijks verkiezingsnieuws, debatten en exclusieve concerten. Live van op het dak van het Vlaams parlement.
We zullen wel zien hoe het afloopt, maar ik heb er alle vertrouwen in.
Kies 19.
En jij kan er ook bij zijn. Schrijf je nog snel in via radio1.be.
Credendo helpt al bijna 100 jaar Belgische bedrijven te exporteren door te financieren, handelspartners te checken en risico's te dekken.
Credendo, turning uncertainties into opportunities.
Trekt de refter ongewenste mee-eters? Dan is het tijd voor het Poetsbureau voor Business.
Kleren om in te leven, getest door SKM.
Wij nemen één jonge moeder op een zonnige dag.
Zalig.
Kiezen voor haar een tintel.